Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen.
Gemeente, wij worden verzocht te zingen van Psalm 21, en daarvan het eerste en het tweede vers. O Heer, de koning is verheugd om uw geducht vermogen. Uw heil zweeft hem voor de ogen. En met wat blijde zielenvreugd zal hij door al uw daan verrukt ten rijen gaan. Wat hij u smeekt uit harte grond en al zijn rein verlangen, hebt gij hem doen ontvangen. Psalm 21 en daarvan het eerste en het tweede vers.
Thank you.
voor u zal worden gelezen uit de zendbrief van de apostel Paulus aan de Hebreeën, hoofdstuk 4 vanaf vers 14 en hoofdstuk 5 tot en met het einde. Vooraf de 12 artikelen van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God den Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, van de goddelijke verkiezing en verwerping, paragraaf 3. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot wie hij wil en wanneer hij wil, door wie er dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus den gekruisigde. Want hoe zullen zij in hem geloven, van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt? En hoe zullen ze prediken, indien zij niet gezonden worden? Hebreeën 4, vanaf het 14e vers tot met hoofdstuk 5, het einde. Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon Gods, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd. Want alle hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij offeren, gaven en slachtoffers voor de zonde, die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En om derzelver zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelf offeren voor de zonde. En niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijkerwijs als Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt: Gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrezen, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij alleen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. En is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek, van de welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren, te zeggen, terwijl gij traag om te horen geworden zijt. Want gij, daar gij leraars behoorde te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van node dat men u lere welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. En gij zijt geworden als die melk van node hebben en niet vaste spijzen, want een iegelijk die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want hij is een kind. Maar der volmaakten is de vaste spijzen, die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads.
Wij gaan zingen uit Psalm 138, de verse 1 en 2. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer. Ik zal u dank bewijzen, ik zal u in het midden van de goon op hoge toon met psalmen prijzen, maar ik zal mij ook buigen op uw eis naar uw paleis. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven, want gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered, haar kracht gegeven. Terwijl we zingen uit de 138ste psalm, het eerste en tweede vers, worden uw liefdegaven gevraagd. De Heere zegene u en uw gaaf.
Thank you.
gemeente, met de hulp des Heren willen we vanavond vraag en antwoord 116 van zondag 45 met u behandelen. Ons wordt gevraagd waarom het gebed de christenen van node is. Daarom, zo luidt het antwoord, dat het gebed het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert. En tweede, dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegene geven wil, die hem met hartelijk zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Waarom christenen bidden moeten? Twee gedachten: om dankbaarheid te tonen en om genade te vinden. Waarom christenen bidden moeten? Om dankbaarheid te tonen. Daarom dat het gebed het voornaamste stuk der dankbaarheid is, terwijl God van ons vordert, vereist, vraagt, gebiedt. Om genade te vinden en dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegene wil geven die hem daarom met hartelijk zuchten zonder ophouden bidden en die hem daarvoor ook danken. Jonge vrienden, wat denk je? Als we eens een ogenblikje naar Daniël gaan, dan zien we in Daniël een man die dit beoefende. We kunnen hem steeds wel terug in gedachten roepen als wij het gebed gaan behandelen, gemeente. Jonge vrienden, want Daniël is in de schrift getekend als, het wordt tegen hem gezegd, gij zeer gewenste man. Daniël is een man die zonder het gebedsleven niet kan. Daniël is iemand die zonder de gemeenschap met God niet kan. En dan moeten we niet denken dat het voor David alleen maar een plicht was om te bidden. Of dat het voor Daniël alleen maar gewoonte was om te bidden. Wel nee, het gebed was in het leven van deze Daniël de ademtocht van zijn ziel. En als zijn lichaam zou stoppen met ademen, zou zijn lichaam bezwijken. Wanneer hij zou stoppen met het gebed, dan zou met eerbied gesproken zijn ziel bezwijken, gemeente. En nu is het een ontzettend groot voorrecht wanneer ik zulke gebedsleven beoefenen mag. Het is een ontzettende verwaardiging wanneer een mensenkind verbonden mag liggen aan de troon van Gods genade. Weet u, Gods kinderen hebben tijden werkelijk waar, dan heb je ze helemaal niet te zeggen. Zul je weer niet eens een keer op je knieën gaan? Maar gemeente, dan zoeken ze dwars door alles heen de gelegenheid om naar de binnenkamer te gaan vanwege de nood van de ziel, vanwege de trekking naar boven die ze in de ziel gewaar worden. Wat kan er een trekking wezen naar de gemeenschap met God in het verborgene, om daar in de eenzaamheid hun hart weer eens hartelijk voor de Heere uit te storten en te smeken of de Heere neer wil zien in gunst van boven, of hij nog bemoeienissen wil maken en of hij de ziel wil oefenen in dat allerheiligste geloof en of hij die geest der genade en der gebeden in het hart wil uitstorten en vanzelfsheid, dan liggen ze daar verbonden aan de troon van Gods genade, gemeente. Wat is het toch een voorrecht, de deur is gesloten en ze zoeken gemeenschap met God in de weg van het gebed. Daniël kende die tijden, hij had niet alleen maar de gewoonte, gemeente. Want als we het boek Daniël lezen, dan lezen we de gebeden van Daniël. En dat zijn niet zomaar korte gebeden geweest. En ik weet het wel, dat wanneer de nood op het hoogst is, dan wordt het gebed vaak alleen maar korter. En dan blijft er soms heel weinig over dan, Heere, help me toch. Dat is waar, maar aan de andere kant Daniel, hij was tot een profeet geroepen en hij mocht ook het ambtelijke gebed voor het volk doen. En dan ligt hij in zijn bidvertrek en dan bidt hij tot de Heer, de God des hemels en der aarde. Hoe kwam Daniel daar eigenlijk aan, gemeente? Jonge vrienden, deze Daniel was een Adamskind van gelijke bewegingen als ieder ander werkelijk waar. Dat had Daniel niet van zich. Zelf. Dat had Daniel uit genade gekregen en de God van Daniel, hij leeft nog en ik hoop in de tijd waarin we leven. De tijdsomstandigheden van Daniel, die waren ook niet zo rooskleurig, wel nee. In ballingschap waren ze, stad en tempel verwoest, o Daniel, maar hij had een open venster tegen Jeruzalem aan, hij wist het. Daar had dat altaar gestaan en daar lagen de gebeden der Heilige, maar daar lagen ook de beloften van de God van dat eeuwige genadeverbond. Salomo had het gezegd, wanneer ze nu weggevoerd zijn om eigen schuld, maar ze gaan dan in het land van de ballingschap op de knieën en ze lopen u dan aan als een waterstroom met hun welgevallen in de straffen hun ongerechtigheden. Hoort gij dan vanuit de hemel de vaste plaats uw woning en wilt u dan het gebed uw ellendigen horen en verhoren, en wilt u dan dat overblijfsel verlossen en wilt u ze dan terugbrengen, opdat ze daar mogen zijn waar de Heere woont in het midden van zijn volk. Daniel kende dat gebedsleven, gemeente, dat was hem geschonken bij God vandaan. Het was die geest der genade en der gebeden. Lees het boek Daniel, jonge vrienden, en weet je het geheim? Daniel mocht door het geloof weten dat de Messias komen zou in de volheid des tijds. En dat was het wat Daniel een vaste grond in zijn gebed gaf, dat die gezalfde van de Vader, die beloofd was in het paradijs, dat hij komen zou in de volheid des tijds. En dat hij als die grote voorbidder nu ook Daniel meenam in zijn gebeden tot zijn Vader. En dat hij zo zou mogen smeken, deze Daniel op grond van de voorbeden en op grond van de verdiensten van de Messias die in de volheid des tijds komen zou. Weet je wat we nog meer zien? En dat is zo nauw aan elkaar verbonden, jonge vrienden. Let daar toch op. Als wij het boek Daniel lezen, dan zien we iemand, dan zien we een jonge man die zo nauwkeurig leven wil. Nee, niet om wettisch te zijn. Zullen wij dat daar nooit van maken? Daniel die wilde wettig leven. Daniel die wilde leven naar Gods geboden. Daniel was een jonge man die kon over een strootje niet heen stappen. Maar ook later niet was hij een tere man die leefde in een nauwe omgang met de Heer. Zijn hele leven wordt getekend door een gebedsleven aan de troon van Gods genade. Daniel was iemand die Gods geboden mocht gehoorzamen. Dat deed hij ook al niet in en door eigen kracht. Dat was genade die hij ontvangen had. Maar gemeente, jonge vrienden, dat kan niet zonder het gebedsleven om. Wij houden het jullie voor op de catechisatie, dat wanneer we de geboden behandelen, dan is dat zo nauw verbonden aan het tweede stuk, in het stuk van de dankbaarheid. Eerst de geboden en dan wordt het gebod biddende betracht. Wanneer Gods heilige wet op onze ziel weegt, gemeente, dan drijft de wet uit tot het gebed en dan wordt het gebod biddende betracht. Daniel mag wandelen op het pad van Gods geboden. En wat is dan de ervaring? Daniel die mag zo weten wat wij samen hebben gezongen. Gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered, haar kracht gegeven. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. Wat mocht Daniel daar in Babel toch ervaren, gemeente, dat er een God op in de hemel woont, die van het geroep van zijn ellendigen afweet. En wanneer de hoorder van het gebed de wonderen van zijn genade gaat verheerlijken en in de weg van zijn aanbiddelijke voorzienigheid een weg gaat banen waar geen weg is, dan worden er aan Daniël verborgenheden geopenbaard. En dat is nu vrucht van het verborgen leven aan de troon van Gods genade. Want in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Zijn er nog zulke zielen die worstelen aan de troon van Gods genade en die telkens maar weer opnieuw de binnenkamer ingedreven worden, die zonder de Heere niet leven kunnen, maar die hem dagelijks behoeven voor tijd en voor eeuwigheid, naar lichaam en naar ziel. Daniël werden verborgenheden geopenbaard, Gods verborgen omgang, vinden zielen waar zijn vrezen in woont, en het heilgeheim wordt aan zijn vrienden na zijn vredeverbond getoond. Daniël de leeuwenkuil in geen nood, hier gaat een bidder de leeuwenkuil in. Zou de God tot wien hij dagelijks bidt Daniël niet kunnen verlossen? Daar had zelfs koning Nebukadnezar diepe indrukken van. Heeft die God dien gij geduriglijk eert, Daniël, heeft die God u van de leeuwen kunnen verlossen? Dan is hij de God des hemels en der aarde. Daniël was verlost. Zijn drie vrienden in de leeuwen, in de vurige oven. Ze kenden de geest der genade en der gebeden die hen uitdreef tot de God aller genade. En dan worden ze daar bewaard door die engel die daar is in die vurige oven. En het vuur dat verteert alleen maar de vijanden. Maar de drie vrienden gemeente, er is niet één haartje van hun hoofd, van hun kleding, wat verbrand is. De Heere doet geen half werk. De geest der genade en der gebed. Weet u dat daarom ons leer- en troostboek zo kostelijk van inhoud is? En dat er een kerk op de aarde is, dat is zo verblijd dat de catechismus telkens maar weer opnieuw gepredikt wordt in het midden van de gemeente. O, die zien er naar uit, hoe moeilijk het ook is en hoe ellendig ze zich ook kennen als de heilige geboden gepredikt worden, want er blijft niks anders over dan een doodschuldige zondaar. En er blijft niks anders over dan een ellendige doolmisser en een onverbeterlijk Adamskind. Maar dan, als dan de onderwijzer het gebed gaat behandelen, gemeente, dan worden ze als het ware weer meegenomen. En dan ontvangen ze onderwijs in het gebedsleven, en wat hebben ze dat toch nodig? Onderwijs, opdat ze door het onderwijs wijs van de catechismus tot die troost zouden geraken die er maar is in leven en in sterven. Weet u wat wij in het leven van Daniël zien, gemeente, jonge vrienden? Dat hij zulk een regelmaat had. En wat is dat bij de genade die hij had, een grote genade daarbij, dat oprecht dienen van God en dat aanroepen van de naam des Heren, Heren, en dat alleen om het volbrachte werk van de Messias die komen zou, weet u, waar de wortel van de nieuwe gehoorzaamheid van dat volk ligt? Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Doe uw mond maar wijd open en ik zal hem vervullen. En dat mogen ze nu beoefenen, jong en oud. Die zielen die aanvankelijk geleid worden uit het Egypte der zonde, uit het diensthuis van de uit het slavenhuis van de vorst der duisternis, die gaan dat beoefenen. Ik ben de Heere, ik heb u uitgevoerd uit het land van Egypte. Doe uw mond maar wijd open. En wat nog meer, ik zal de Heere vergelden in de oefeningen van het leven, voor al zijn weldaden aan mij bewezen. Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heeren aanroepen. Dan wordt het gebed het voornaamste stuk der dankbaarheid. Gemeente, als wij alleen maar zouden moeten bidden wanneer we echt behoefte hebben, of wanneer ik alleen maar zou bidden, wanneer ik er vast van overtuigd was dat de geest in de raderen zou komen, dan kan ik u wel zeggen, dan zouden er maar bar weinig gebeden overblijven. Ik ga u wat zeggen, gemeente, weet u, dat het nalaten van die vaste regel in de geestelijke dingen, het nalaten van het vaste gebed op vaste tijden, dat de doodsteek is voor de ware godsvrucht in het leven van Gods kinderen. Weet u wat ze nodig hebben? Dat ze hun behoefteloosheid kennen. Dat ze hun geesteloosheid van zichzelf kennen. Dat ze hun onbekwaamheid zo leren kennen. Hun biddeloosheid zo ontdekken gaan. En weet ge, als ze dan niet weten te bidden gelijk het behoort en het rechte geestelijke gebed van zichzelf niet kunnen bidden, dan moet dat hen verootmoedigen en uitdrijven naar de troon van Gods genade. En dan moeten ze smeken om de geest der genade en der gebeden. De drang tot het gebed moet door die geest opgewekt worden. En daartoe wil de Heere ook de vaste regel in het gebedsleven van zijn kinderen zegenen. Het is daarom zo ontzettend nuttig, gemeente, als de onderwijzer ons hier meeneemt in de leerschool en op de leerschool van het gebed. Waarom is het gebed de christenen van nodig? Hoor nu toch eens hoe schriftuurlijk en gereformeerd onze Heidelbergse catechismus is. Want de catechismus begint echt niet in de eerste plaats met onze behoeften, opdat wij die aan de Heere zouden voorleggen. Maar onze catechismus begint schriftuurlijk en gereformeerd te wijzen op de eer van God. Het zij dat gij lieden eet, het zij dat gij lieden drinkt, het zij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods. Gemeente volk des Heren, de ere Gods is het einddoel van al zijn werken. Want al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. De Heere krijgt er de eer van. En God verheerlijke, dat wordt hier in beginsel weer het verlangen van een wedergeboren ziel. Al kunnen ze niet verder komen, dan had ik een tong als een serafijn. Om de werken des Heren te verkondigen, het is bij ogenblikken wel het uitzien van het hart. Gemeente de Ere Gods. En hoe begint dat nu in het leven der genade, ik zal het u zeggen. Ze zeggen met de dichter, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen, neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. En als het beoefend mag worden gemeten, dan zijn er ogenblikken dat ze wel eens zeggen mogen. Heere mijn God, ik zal u loven. Heffen het ganse hart naar boven. Ik zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. Luister, het houden van Gods geboden, dat is een groot deel in het leven der dankbaarheid. Het houden van Gods geboden, dat is niet zomaar een beetje wettig zijn. Het houden van Gods geboden, dat is vrucht van het herstellen van het beeld Gods in de ziel van zijn keurlingen. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht in heilige sieradien. En die heilige sieradien, gemeente, dat is nu een teerleven in de vreze des Heren. Dat zijn de vruchten der dankbaarheid, dat zijn de goede werken, dat is een leven in ware godszaligheid en eerbaarheid. Dat is een leven ver van de wereld en van de zonde, dat is een leven verbonden aan de troon van Gods genade. Maar nu wordt hier het gebed genoemd als het voornaamste stuk der dankbaarheid. Het aanbidden van God, als het eens een ogenblikje mag gebeuren. En bedoel ik niet het gewone gebed, maar het aanbidden van God. Laat af en weet dat ik God ben. Om de Heere zo eens in zijn heilig wezen en in zijn volmaaktheden God te laten. En dat onvoorwaardelijke, hartelijke buigen in het stof in de binnenkamer. Weet u het voornaamste stuk van de dankbaarheid? Het is ook het aanroepen van de naam des Heren. En dat niet alleen in de dankzegging die ze bij ogenblikken eens hartelijk mogen uitspreken. Wat zal ik den Heren vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen. Weet u waar ten diepste al dat begint, dat voornaamste stuk van de dankbaarheid? Jonge vrienden, daar staat die tollenaar achter in den tempel. En het is hem zo'n onuitsprekelijk groot wonder geworden dat hij nog een vierkante meter gronds op de aarde krijgt. Het is die tollenaar daarachter in de tempel zo'n wonder geworden dat hij nog leven mag. En dat de Heere hem nog niet heeft weggeslingerd uit de holligheid van een slinger. Het is die tollenaar zo'n wonder geworden dat hij nog mag opgaan in de inzettingen des Heeren. Dat hij nog verkeren mag in het liefelijke heden der genade. Nog in de wel aangename tijd en nog in de dag der zaligheid. En dat de bediening der verzoening er nog is. En dat de altaren nog roken daar in het voorhof. En dat het bloed nog vloeit. En deze tollenaar gemeente, die mag nu het voornaamste stuk van de dankbaarheid gaan beoefenen. Als hij daar staat achter in de tempel en niet verder komen kan. Maar o wonder, wat een plek mocht hij innemen. O God, wees mij de zondaar genadig. Is er geen blijdschap in de hemel voor de engelen God, wanneer een ellendige tollenaar op dat plekje terecht is mogen komen. En hij daar in het huis des Heren slaat op zijn borst. Daar zit de boosheid en zijn kwaal, maar hij weet waar hij terecht moet komen. O God, wees mij de zondaar genadig. Luister, het oprechte gebed, gemeente, is het innerlijke, geestelijke, dat aan de wandel waarde geeft voor God. Om het duidelijk te maken, iemand kan voor het oog een onberispelijke levenswandel hebben. Maar als hij het gebedsleven mist, dan heeft die wandel geen waarde voor God. En niet om er iets mee te verdienen, dat leert de Heer zijn kinderen allemaal in de oefeningen van het genadeleven. Maar wat gevoelen ze het toch dat het gebed door de Heer wordt gevraagd en geëist. En dat de Heer het van ons vordert. En daarom mag het zo beoefend worden en als naast een voorzichtige levenswandel het gebedsleven in de binnenkamer gevonden mag worden, dan is dat innerlijke, dat geestelijke, wat aan zulk een levenswandel, zulk een waarde geeft. Het is namelijk de ware geestelijke erkenning van God. Als de levende God, als de schepper van hemel en aarde, in zijn goddelijk wezen, in zijn volmaaktheden, in zijn deugden, in zijn eigenschappen, in zijn werken van de schepping, onderhouding, voorzienigheid, maar bijzonder wel in de werken der genade, dat herschep. Werk. O gemeente, dan komen ze daar om God te erkennen, niet alleen in zijn wezen, in zijn deugden, in zijn eigenschappen, volmaaktheden, maar als ze komen mogen in de werken van de herschepping en er mag enige kennis komen van de onderscheiden personen in dat goddelijke wezen, dan gemeente, dan wordt dit zo beoefend. Dan is het gebed het voornaamste stuk der dankbaarheid. En in de oefeningen mag wel eens gezucht worden: O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Hem erkennen, gemeente. Hoe? Zoals hij zich in zijn woord heeft geopenbaard. Biddende christenen, dat zijn ook christenen die verbonden zijn aan Gods woord. Het kan niet anders. Onder normale omstandigheden zijn ze verbonden aan de inzettingen des Heren, Heren. Hoe brandde mijn genegenheid om 's Heren voorhof in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen, mijn hart roept uit tot God die leeft. Of hij aan mijn ziel het leven geeft, want zelfs vindt de mus nog een huis, o Heer. En de zwaluwen nest voor zich waar zij haar jongskens legt bij uw altaar. Mijn koning en mijn God, wat kan er een verlangen in de ziel zijn naar het huis des Heren, omdat het ook een bedehuis genaamd zou worden. En dat mag het bij ogenblikken ook zijn. De dichter zegt: offer Gode dank en betaal den Allerhoogste uw gelofte. En daaraan volgend: roep mij aan in de dag der benauwdheid, ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. De apostel zegt: wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Weet u, gemeente, wat het nu eigenlijk is? Luister, als een arme zondaar die alles verbeurd heeft, die het nooit meer beter maken kan, die weet dat hij midden in de dood ligt en de dood ook waardig is, is zichzelf zo leeg en ellendig. Maar als die arme zondaar nu door Christus tot God mag leren vluchten om genade en om leven voor zijn ziel, dat is en dat blijft het voornaamste stuk van de dankbaarheid in het leven der genade. Dat is het merg van het geestelijke leven. Een arme zondaar die smekingen spreekt aan de troon der genade en die het anker der ziel mag uitwerpen in het binnenst heiligdom, kennis verkregen hebbende aan die geheel enige hoge priester die op grond van zijn dierbaar borgwerk en van zijn hartebloed is ingegaan in het binnenst heiligdom en dan nu altijd leeft om voor zijn volk te bidden. We gaan eerst een versje zingen. Psalm 5. Sla iedere zucht, mijn hart ontgleden opmerkend ga. Schenk mij het genot uws heils, mijn koning en mijn God. Ik zal tot u met mijn gebeden eerbiedig treden. Ik zal door ijvervuur aan het blaken, o Heer, bij het schemerend morgenlicht mij stellen voor uw aangezicht. Op rechte boezemzuchten slaken en biddend waken. Psalm 5, het tweede en derde vers. waarom christenen bidden moet om dankbaarheid te tonen. Ze kennen de drie stukken. Ten eerste hoe groot hun zonde en ellende is, ten dele natuurlijk. Ze hebben ook geleerd hoe ze nu van al hun zonde en ellende verlost kunnen worden. En er komt een Adamskind aan deze zijde van het graf nooit in uitgeleerd. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Maar omdat ze geleerd hebben uit welke grote nood en dood God ze bij aanvang heeft willen verlossen, gemeente, hoe kan het dan anders dat de ziel genoopt wordt tot dankbaarheid? En juist wordt dat nu beoefend in het onderhouden van Gods geboden, in het wandelen op het pad van zijn geboden, in de verzuchtingen of de Heer in zijn woord hun gangen en treden vast willen maken, opdat ze dat doende nimmer meer struikelen zouden. En in de weg van het gebed als het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Om genade te vinden, onze tweede gedachte. Gemeente, wie van u kan er zonder genade? Wie van u kan er zonder God de Heilige Geest? Liggen we niet alle om eigen schuld verloren? Krachtens onze diepe bondsbreuk in het paradijs? Heb ik God niet de rug en de nek toegekeerd? Heb ik mezelf niet van God losgescheurd? Heb ik het werkverbod niet verbroken? Heb ik God niet naar kroon en troon gestaan? Heb ik het liefdegebod niet overtreden? Ben ik niet zelf weggegaan? Een eigen weg gegaan? Waarvan het einde de eeuwige dood is, gemeend. Keer eens tot uzelf in, jong en oud. Niemand onzer kan zonder genade. Niemand onzer kan zonder de Heilige Geest die Heere is en ons levend maken moet. En nu weet ik wel, nooit om ons gebed, maar we kennen de regel wel. Op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. Nee, jonge vrienden, wij kunnen Gods raad en zijn eeuwig besluit nooit veranderen. Maar in die eeuwige raad van God is ook het gebed van de uitverkorene begrepen. En die moet je niet gaan redeneren om te zeggen, ja, maar dat ben ik niet. Want dat weten we niet. En daarom moeten wij onze knieën buigen. Als ik nu in nood ben, gemeente. Als ik nu in grote ellende ben. En ik weet van Gods besluit niet. Laat ik dan het gebed maar na om te zeggen van als de Heere me besloten heeft mij te helpen, dan zal het wel gebeuren. En als hij niet besloten heeft mij te helpen, dan zal het niet gebeuren dus. Nee. Als ik in nood ben, gemeente, als er zorgen zijn, dan wijst Gods heilig woord mij de weg. Vertrouw op hem, gij volk in smart, stort voor uw lieder, stort voor hem uit uw hart, te allen tijden, ons hart uitstort. En nu zegt u terecht, ja, maar wie doet dat nu? Dat is wel waar. Maar wij moeten toch maar beginnen. En als wij met het verstand beginnen, dan weten we nooit wat de Heere doet als wij op onze knieën liggen. Gods kinderen mogen dat ervaren. En dan is het nooit om het gebed, vraag het ze maar. Hoe meer gebedsverhoringen ze leren kennen, hoe meer ze gedrongen worden het gebedsleven te beoefenen, hoe meer reden ze hebben om de Heere juist te erkennen. Mijn duiven zijn in de kloven der steenrotsen, in het verborgene eener steile plaats. Toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is mij zoet en uw gedaante is mij liefelijk. Wij moeten maar onthouden dat God nooit door het schepsel bewogen wordt, maar dat God in zichzelf bewogen is om ellendige schepselen genade te bewijzen naar zijn welbehagen. En nu wil hij dat wij in de weg van het gebed hem daartoe aanlopen als een waterstroom. Alzo zegt de Heere, Heere, de getrouwe verbondsgod, daar en boven zal ik hierom van het huis Israëls verzocht worden, dat ik het hun doe. Wanneer hebben we daarover gesproken bij de biddag? Daar en boven, zegt de Heer, ik wil erom verzocht worden, dat ik het hun doe. Wat? Ik zal u een nieuw hart geven. Ik zal genade verheerlijken. Ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. Lees het maar nog eens na, Ezechiël 36. De Heere blijft maar zeggen, ik zal. En dan, aan het eind, dan zegt hij, hierom wil ik van de huizen Israëls gevraagd, nee, verzocht worden, dat ik het hun doe. En jonge vrienden, hoewel de Heere alle dingen weet, de Heere Jezus was als de alwetende God op de aarde. En dan wist hij echt wel waar de mens om te doen was die naar hem toe kwamen. En dan lezen we die zo eenvoudige vraag. Wat wilt gij dat ik u doen zal? En staat er dan, ja maar Heere, dat weet u toch? Nee, ze legden hun nood heel eenvoudig aan de Heere voor. Zullen we het ook doen? En dan mag je nog wel eens geloven ook, Heere, als er nog geen woord op mijn tong is. Zie, Heere, gij weet het alles. Dat wordt zulk een wonder voor zo'n ellendig mens die niet bidden kan. Die niet weet te bidden gelijk het behoort. Die zich zo geesteloos leert kennen. Die geen zucht heeft om te zuchten, geen gebed om te bidden. Die daar zo ellendig kan ter neerzitten. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie Heere. U weet het toch. En gemeente, dan is het niet zo dat ons gebed eerst is. Luister eens. En dat dan de genade volgt. Gods genade is eerst. Zijn geest is eerst en dan komt het gebed in ons en dan bedoel ik het ware gebed. Zo is het bij aanvang, zo is het bij voortgang en zo blijft het in het leven der genade. Ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden. Ik ben gevonden van degene die naar mij niet zochten. Tot het volk dat naar mijn naam niet was genoemd, heb ik gezegd, zie hier ben ik. Zie hier ben ik. Niet vragen, niet zochten. Genade eerst, de Heilige Geest eerst, die doet de zondaar zuchten met onuitsprekelijke zuchtingen en verbindt de zondaar aan de troon van Gods genade. En nu moeten wij weer niet gaan redeneren, dan moeten we dus daarop wachten. Houd nu de weg die de catechismus ons leert aan en grijp dat onderwijs vast. En neem het mee uw binnenkamer in, dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegene geven wil, die hem met hartelijk zuchten zonder ophouden, daarom bid en daarvoor danken. Ja, maar ik ben nog onbekeerd. Dan weet u al wat ik u ga zeggen. De apostel Petrus zat tegenover Simon de tovenaar en die grote dwaas die wilde de gave van de Heilige Geest voor geld kopen. Maar wat zegt de apostel Petrus dan zo heel eenvoudig? Twee dingen, jonge vrienden, luister. Bekeert u en bid God. Het gebed nalaten is erger dan in alle eenvoud onze knieën buigen, onze handen vouwen. En maar proberen een gebed te doen. U weet al het volgende wat ik u ga zeggen, maar ik kan natuurlijk niet alleen maar nieuwe dingen op de preekstoel brengen. Het wordt nu voor de zesde keer dat wij het gebed in uw midden gaan behandelen, dat weet u nog wel. Ruim 10 jaar geleden zijn we bij deze zondag begonnen in uw midden. Begin dan uw gebed eens met een gebed om een gebed. Doe dat nu toch, doe dat nu toch. Als u niet kunt bidden en ook als u meent te kunnen bidden, zou ik het u toch nog maar willen raden. De discipelen waren door de Heere geroepen, aanvankelijk al een weinigje onderwezen. En dan horen ze hun meester, dan horen ze die grote voorbidder. Horen ze die geheel enige hoge priester bidt voor zijn jongeren. En als hij amen zegt, dan begrijpen die jongeren wel. Zo het gebed in de onmiddellijke gemeenschap met zijn vader te mogen doen, dat missen ze zo. Dan zeggen ze, Heer, leer ons bidden. Alleen de Heilige Geest, gemeente, kan mij leren bidden. Die geest der genade en der gebeden, wat hier wordt genoemd. En daarom, wij moeten op onze knieën gaan. Want op ons noodgeschrei, ja maar nee, niet redeneren. Op uw noodgeschrei doe ik grote wonderen. Jong en oud, hoe zit het met onze stille tijd? U zegt misschien, dat vind ik een modern begrip, kan allemaal wel waar zijn. Maar nu moet u even redeneren, zo u zou willen redeneren wanneer u straks voor God staat. Hoe staat het nu met uw gebedsleven? Hoe is het nu met de orde in het gebed? Waarmee begint u, waarmee begin jij nu de dag? Zeg het nu eens eerlijk, gemeend. Niemand van ons mag de dag beginnen zonder het gebed. Niemand van ons mag het huis uitgaan zonder dat hij op zijn knieën heeft gelegen. Jong en oud zullen we dat nu vanavond eens meenemen. Want ik denk dat we samen veel in de schuld moeten als het over het gebedsleven gaat. En nu kan ik mezelf echt niks geven. Oh, jonge vrienden, denk nu niet dat ik kan bidden wanneer ik maar wil. Maar ik begin mijn gebed ook met een gebed om een gebed. Hoe je zou eens moeten horen. Maar weet je wat ik geloof wel, wat ik geloof dat ik wel eens heb mogen ondervinden, als je daar wellicht te stamelen, dan neemt de Heilige Geest het wel eens over. En dan mag het gebed wel eens vanzelf gaan. En daarom, gemeente, ik wil u alle in de binnenkamer uitdrijven. Ik hoop nee dat God het doet, dat bedoel ik natuurlijk. En ga desnoods eens een 10 minuten of een kwartiertje eerder uit uw bed. Ja, maar dominee, u weet niet hoe vroeg u... Als je vroeg uit bed moet, dan zou ik zeggen, neem dan 's avonds wat meer de tijd ervoor. U krijgt van de Heere 24 uur op een dag, onthoud dat goed hoor. Want ik moet van mijn genadetijd straks verantwoording afleggen voor de God die mij de genadetijd heeft gegeven. Zult u dat niet vergeten? En dan zullen we echt niet kunnen zeggen dat hij ons geen tijd heeft gegeven om onze knieën te buigen. Zullen we dat onthouden? Zullen we het gebed eens vermenigvuldigen, gemeente? Zullen we 's ochtends op onze knieën gaan? En wanneer we aan tafel gaan, zullen we eerbiedig Gods aangezicht zoeken. En als u de gelegenheid hebt, zult u dan 's middags misschien ook nog wel met Daniel naar de opperzaal gaan? Doe het maar, wie weet, God mag zich wenden. En uw gebed is gaan verhoren om zijn zelfs wil en om zijn grote naams wil. Ouders, ik wil u eens vragen hoe het gebedsleven in uw gezinnen is. Is uw gezin een klein kerkje in het midden van de gemeente? Ouders, horen uw kinderen u wel eens? Ach, weten ze dat u tijden van afzondering hebt? Moeders, zijn uw kinderen u wel eens kwijt? Dan moet u ook wel eens zeggen, vader, ja, maar moeder is in de slaapkamer. Nu moet je maar eens even stil zijn. Want ik denk dat ze in het gebed is. Het is nog niet zo verkeerd, hoor. Dat we onze kinderen er eens op wijzen. Dat vader of dat moeder in de binnenkamer is. Doe de telefoon maar uit. Doe de mobiel maar uit. En zoek gemeenschap met de Heere, de God van hemel en aarde, uw schepper. En die wilt dat u u bekeert en dat u God zoekt in de weg van het gebed. Laat toch niet af hart en hand en oog op te heffen naar omhoog. Ouders, hoe is het eigenlijk? Ik heb eens een vraag aan u allemaal, niemand uitgezonderd. Hoe is het gebedsleven van uw kinderen? Wijst u ze er telkens maar op dat ze hun knieën moeten buigen? En hoe zitten ze aan tafel onder het gebed? Ik sta er altijd nog verbaasd van. Als ik, en ik houd er helemaal niet van en ik mag het ook niet, maar ik geloof dat het erbij hoort in de ambtelijke weg, dat ik, wanneer we met catechisatie met onze groep catechisanten beginnen of eindigen, en ik kijk eens een keer, dan zijn er eigenlijk altijd catechisanten die gewoon vrolijk rond zitten te kijken. Dan stop ik natuurlijk op zo'n moment niet. Maar als ik amen zeg als kan, dan kijk ik ze wel eens even aan. En ik heb ze ook wel eens aangesproken. En ouders, dat zijn toch dingen dat mag onder ons absoluut niet voorkomen. Jonge kerels, jonge mensen van 15, 16, 17, 18 jaar oud, die terwijl er een gebed wordt gedaan op de catechisatie, gewoon niet meedoen. Wat schrijdt dat van binnen en wat snijdt dat door de ziel? Dat mag onder ons niet gevonden worden. Jonge vrienden, heb je dan nog nooit begrepen waar het in je leven om gaat? Als er zelfs een ouderling of een predikant voor je in het gebed gaat en je zegt, Heere, wijk maar van me, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Ben je dan echt niet bang dat het eens eenmaal tegen je getuigen zal? Heb je dan zo weinig indrukken van de goedertierenheid van je schepper? Wanneer die in de weg van het gebed wordt aangelopen als een waterstroom, heb je er dan helemaal geen belang bij? Zul je het vanaf vandaag eens veranderen, jonge vrienden? En zul je nu vanavond eens op je knieën gaan luisteren eens? Want nu zie ik je ook weer voor je uit zitten staren. Jonge vrienden, ik wil dat je luistert. En dat je vanavond op je knieën gaat. En dat je je schepper zoekt. Er gebeuren zoveel ernstige dingen. Moet de Heere de gemeente ook gaan slaan. Voordat we ons eens verootmoedigen voor zijn aangezicht. Gemeente, daar vraag ik niet om, want dan ben ik ook vreselijk bang. Want ik heb genoeg aan mezelf. Maar het gebed nalaat, dat is zo ontzettend ondankbaar. Tegenover die goedertieren God. Die in het rijk der heerlijkheid de hemel heeft tot zijn troon. Weet u, het is Gods rechtvaardigheid, gemeente. Als de Heere ons onderwijzen gaat en zegt, gij bidt en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt. Als u nu voelt van binnen dat uw gebed niet verhoord wordt, dan moet u eens tot uzelf inkeren. En dan moet u uzelf eens heel eerlijk afvragen, zou er nu wat tussen liggen? Hoe komt dat nu toch? Dat de Heere mijn gebed niet verhoort. Ga dan eens een keertje terug. En zoek het dan eens te weten te komen. Ga je leven eens na. Weet u wat Gods barmhartigheid is? Dat is dit. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal open gedaan worden. Hoor je het? Dat is Gods barmhartigheid. Ik heb telkens maar die opwekkingen nodig, hè. En die aanmoedigingen en die prikkels om mij tot het gebed te wenden. Maar als de Heere ons nu aanzet en opwekt en misschien wel prikkels geeft om onze knieën te buigen. Zullen we het dan doen? Zullen we het dan doen? Mogen we Gods kinderen eens vragen of het gebed vermenigvuldigd mag worden? Mag ik het u eens vragen, hoe liggen we aan de troon van Gods genade? Laat de wanden van uw bidvertrek eens spreken, volk des Heer. Hoe vaak roept ge nu de Heere aan? En hoe vaak benodigt u nu die dierbare voorbidder aan Gods rechterhand? Hoe vaak hebt u nu die geheel enige hoge priester nodig? Hoe vaak hebt u nu die hoogste profeet en leraar nodig? Hoe vaak hebt u nu die eeuwige koning nodig? Vermenigvuldig het gebed is. In het begin van uw geestelijk leven, dan ging het allemaal vanzelf. Hè? En u schrok dat u een half uur lang in de binnenkamer was geweest, want het ging allemaal vanzelf. En ik weet het ook wel dat de tijden zo veranderen kunnen. Maar wat ik daar net heb gezegd, dat is zo waar. Het nalaten van het gebed is de doodsteek voor de ware godsvrucht. Kom, weet u misschien dat de Heere het u wel eens wil zeggen, hè? Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal mijn hemelse Vader goede gaven aan de Heilige Geest geven, degene die hem bidden, dat zulk een waarheid u eens mocht uitdrijven tot de troon van Gods genade gemeend. Volk des Heren, ik hoop dat al uw behoeften, dat uw nood u zou uitdrijven tot de troon van Gods genade. Weet u waar de Heren naar zit? Naar die hartelijke zuchtingen zonder ophoud. Jong en oud, de Heren ziet het hart aan, ik weet het. Als je nu klagen moet, Heren, mijn hart is nog onvernieuwd. Vermenigvuldig dan het gebed en lees dan het woord des Heren, opdat hij dat woord zou gaan gebruiken als een middel in de hand van zijn eeuwige geest die Heren is, opdat u levend gemaakt zou worden en werkelijk waar. Dan gaat u nooit eindigen in uzelf voordat u zo erom gebeden hebt. Maar dan wordt het u zo een wonder dat de weg u was gewezen om de genademiddelen ter hand te nemen. En dan gaat u vroeger of later God verheerlijken om de genademiddelen en om de zalige vrucht op de genademiddelen. De Heere ziet het hart aan. Zullen we daarop letten? Dat moet ik altijd tegen mezelf zeggen, hoor, als ik mijn knieën dan weer buig, Heer. Schenk toch een waar gebed in het binnenste. Want ik weet dat u naar waarheid in het binnenste ziet. En dat u het hart aanziet, o gemeente. Gods kinderen die gaan zo het doorleven dat God alle dingen ziet. Van verre hun gedachten kent en hun nieren proeft en weet wat er van binnen in het hart leeft. En nu kunnen ze wat willen bedekken, maar het helpt allemaal niet, Heer. Zou u in mijn binnenste dat hartelijke zuchten willen werken? De Heere wil erom gevraagd en gebeden wees. Weet u waar het om gaat, om hartelijk zuchten? Geen ijdel verhaal van woorden. Daar moet de Heere van zeggen, doe dat getima van voor mijn aangezicht weg. Dit volk genaakt mij met de lippen en eet me met de mond, maar hun hart houdt zich verre van mij. Ach, het gebed moeten we vermenigvuldigen. Weet u waar het om gaat? Om het zuivere reukwerk der gebeden. De Heere daarom bidden en daarvoor danken. Zullen we erop letten dat die twee ook weer bij elkaar horen? Daar komen die 10 melaatse mannen. Heere, gij zonen Davids, ontferm u onzer. Ze bidden. Ze zijn melaats. Ze zijn ten dode opgeschreven. Ze moeten sterven. Ze moeten God ontmoeten. En ze willen leven. Heere, gij zonen Davids. Ga heen. Vertoon uzelf de priester. En ze keren zich om en ze worden genezen. Ze zien het. Genezen. Genezen. En dan gaan ze alle terug naar de grote weldoener was, maar waar. Negen lopen er gewoon bij de grote weldoener vandaan. Eén komt terug, een Samaritaan, hem dankende, had gebeden, het gebed wordt verhoord, die gaat God in Christus danken. Neemt u het mee? Volk des Heren, gemeente, onze gebeden moeten gezuiverd worden. Waarin? In het gouden wierookvat van Christus verdiensten en voorbeden. Wat heeft hij een kostelijke schaal vol reukwerks voor het aangezicht van zijn vader neergezet in Johannes 17. En daar staat geen amen, hè, aan het einde van Johannes 17. Onthoud u dat, volk des Heren, zeg ook maar niet te vlug amen. Maar smeek maar of u begrepen mag liggen en of dat u dat is mag weten en mag geloven. Begrepen te liggen in de voorbeden van hem die zit aan s vaders rechterhand. Mijn gebeden moeten gezuiverd worden, waarom? Vol gebrek, vol tekort, vol eigenliefde, vol zelfbedoelingen, vol tekorten, maar ach, als het gezuiverd wordt in het gouden wierookvat van Christus verdiensten, dan klemt het op in de oren van de Heere Zebaoot. En dan is Christus voorbeden volmaakt. En wat er nu van deze grote hoge priester staat, dat geeft nu zulk een ware bidder vrijmoedigheid om te bidden, die voor de overtreders gebeden heeft. Ze zijn het overtreders van de buik en de baarmoeder aan, en ze blijven het zolang ze hier op aarde zijn. Maar deze Christus, door Jesaja voorzegt, die voor de overtreders gebeden heeft, heeft een onvergankelijk priesterschap waarom hij ook volkomen kan en wil en zal zalig maken, die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft, om voor zijn volk te bidden. Die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Bid zonder ophouden. De vader van de maanzieke knaap vermenigvuldigde het gebed. Op weg naar Jezus steeds erger. Hij bad, hij smeekte, hij kermde, hij piepte, hij kerde, zouden we kunnen zeggen. En hij is niet beschaamd uitgekomen. Weet u wat de Heere doet? Teken een teken aan de voorhoofden der lieden die zuchten zonder ophouden en die uitroepen over al die gruwelen. En zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u, zegt de zaligmaker, de grote voorbidder, dat hij hun haastelijk recht doen zal. Amen. Heere, ik maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Wij zingen Psalm 25, het tweede vers. gaat nu heen en in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.